Welkom bij aflevering 2 van de Zorgspectrum podcast. Deze aflevering staat ook weer volledig in het teken van Topcare. En mijn naam is Robert Spruit. Ik ben manager zorg en welzijn en projectleider van Topcare bij Zorgspectrum. En ik zit hier aan tafel bij Jorneke Kroes en met David Enghart. Jorneke, zou jij je eerst even willen voorstellen?
Ja, ik ben Jorneke Kroes. Ik ben fysiotherapeut en gezondheidswetenschapper bij Zorgspectrum. En in het kader van Topcare ben ik de projectcoördinator.
En David, zou jij ook nog kort willen voorstellen?
Ja, dankjewel Robert. En voor de uitnodiging, leuk om hier te zijn. Ik ben David Engelhard, inderdaad de directeur van Topcare sinds 3,5 jaar nu. Daarvoor werkte ik bij een van de oprichtende organisaties van Topcare, Topaas. Heb ik me jarenlang bezig gehouden met kennismanagement en ook dus wel met Topcare. En daarvoor hield ik me bezig met kennismanagement in de migranten- en vluchtelingenwereld. Dus ik kom niet helemaal uit de zorg. Zit nu inmiddels al wel bijna 10 jaar in de zorg, maar daarvoor dus niet. Maar kennismanagement, dus eigenlijk waar Topcare ook over gaat, dat is wel waar ik me al lang mee bezig hou.
En hoe ben je zo gestart met Topcare? Waar is het idee vandaan gekomen?
Ik ben niet gestart met Topcare, maar ik was er dus zijdelings wel bij betrokken toen Topcare begon. Het is gestart door een aantal bevlogen, ambitieuze bestuurders uit de zorg, die zagen dat zij eigenlijk een heel gespecialiseerd verpleeghuis aanstuurden. Maar daar helemaal geen erkenning voor hadden. Dat was eigenlijk helemaal niet bekend. Dus die hebben toen eens een keer de handen ineengeslagen en gekeken van, kunnen we nou niet iets van een predicaat of een keurmerk of in ieder geval iets doen dat we onszelf langs een aantal criteria leggen om te kijken of we nou inderdaad zo gespecialiseerd zijn als we denken dat we zijn. En dat we daarin ook verder kunnen groeien, dat daar erkenning voor ontstaat. Wat namelijk in de cure wel bestaat. Je hebt allerlei topklinische ziekenhuizen en zo, dat bestaat allemaal al lang. Maar in de cure, of in de care, bestond het eigenlijk nog niet. Er was een soort, iedereen deed maar wat. Maar het idee dat je echt kon specialiseren in die zorg, dat bestond nog niet.
En je maakt een verschil tussen cure en de verpleegzorg, zeg maar. Zit er wel meer aan de diagnostische kant, als ik het zo hoor? Of trekken we het nog breder?
Nee, ik maak het onderscheid nu dus dat in de care, dus in de verpleeghuiskant, die mate van specialisering die er eigenlijk in de praktijk best ontstond. Maar daar was geen erkenning voor. Daar was eigenlijk heel weinig aandacht nog voor. En dat was de start van Topcare.
En hoe is dat verder uitgegroeid? Tot aan waar het nu is?
Het is eerst een aantal jaren natuurlijk besproken als idee. Te kijken of er dus eerst een klein netwerk kon ontstaan. En toen, ik meen in 2013, is de stichting Topcare opgericht. Toen zijn die eerste... Toen was ook een set aan criteria opgesteld. Er was een onafhankelijke visitatiecommissie aangezocht van wetenschappers die dat idee ondersteunden en bereid waren om te kijken of zij dus met die criteria in de hand de oprichters zelf konden visiteren, konden auditeren. Dat was heel spannend. Daar was ik toen al wel bij een van die oprichters, bij Topaas. Maakten we toen dus een proefvisitatie mee. Dus dat was voor onszelf heel spannend. Om te kijken van we hebben met elkaar die criteria opgesteld. Dit is waar we graag aan willen voldoen. Waarvan we denken, dit zou een gespecialiseerd verpleeghuis moeten kenmerken. En toen hebben we dus die onafhankelijke wetenschappers uitgenodigd om te kijken van, voldoen wij hier nou zelf aan? Ja. En dat was toen dus eerst een proefvisitatie. Daar kwam ontzettend veel uit waar wij ook weer ontzettend veel van konden leren. Want aan sommige dingen voldeden we inderdaad, maar aan andere dingen eigenlijk nog niet.
Kan je wat voorbeelden geven van die criteria?
Zeker. Dat waren dus de criteria die nu niet meer zo bestaan. Want we hebben ze aangepast toen ik kwam in 2018, 2019. Maar de essentie is wel hetzelfde gebleven. Dus ook toen al was een criterium dat je duurzaam moest verbinden aan een wetenschapper. En er was toen zelfs heel strikt gesteld dat die wetenschapper moest een lector of een hoogleraar zijn. En die moest een arbeidscontract hebben met de zorgorganisatie. Dat is een van de criteria die in bedoeling overeind is gebleven. Dat komen we straks wel even op bij de proefvisitatie voor Zorgspectrum. Die wel iets ruimer wordt gemeten nu. We zien dat op een iets ruimere manier. Toen was dat heel strikt gesteld op een arbeidscontract.
Nou, lijkt me heel spannend om natuurlijk zelf te bedenken. We gaan willen aantonen dat we specialistische zorg leveren.
Ja.
En dat vervolgens uit te besteden en niet je eigen vlees te gaan keuren, zeg maar.
Nee, het was uiteindelijk natuurlijk wel in die zin dat je eigen vlees ging keuren. Maar het was in ieder geval een initiatief om dat vlees te keuren. Ik heb later wel eens een college-reeks over kwaliteit in de zorg gevolgd bij Nijenrode. Het was daar nog leraar die zei, we moeten niet zo bang zijn voor die angst dat de slager zijn eigen vlees keurt. Waren er maar meer slagers die hun eigen vlees keurden. En dat heb ik wel onthouden. Dat vond ik wel een mooi beeld. Van, ja, je kunt zeggen, nou ja, dat kunnen we niet, want dan krijg je een slager keurt zijn eigen vlees. Maar in ieder geval keurden wij dat vlees. En leerden daar ook heel veel van, hoe dat vlees dus nog beter kon worden.
Maar de kern waar Stopcare voor staat, dat is eigenlijk destijds al vastgesteld. En die staat nu dus ook nog overeind.
Ja, de kern is overeind. Ik ben begonnen als directeur bij Topcare in het begin van 2018. Dat was aan het begin van een periode van groei. Dat was ook de opdracht die ik meekreeg van het bestuur om echt de groei die zich enigszins had aangediend, om die verder te ontwikkelen. En al vrij snel hebben we ook de criteria iets aangepast. En ook de governance wel iets aangepast. Want dat probleem van dat slager die zijn eigen vlees keurde, dat was in die startperiode waarbij het echt ging om de oprichtende organisaties, was dat onvermijdelijk en ook niet erg. Maar uiteindelijk, als je gaat groeien, moet je natuurlijk toch die governance wel een beetje aanpassen. Dus toen hebben we het bestuur, wat uiteindelijk besluit over toetreding, dat hebben we sterk verkleind. Daar zitten maar 4 bestuurders in die al zelf lange tijd een Topcare-predicaat hebben en een onafhankelijk voorzitter.
Uit hoeveel organisaties bestaat Topcare nou?
Nou, het is begonnen in die eerste jaren met 4 organisaties en 5 Topcare-expertisecentra. 1 Atlant had er gelijk al 2, voor Korsakoff en voor Huntington. Topaz had een predicaat voor Huntington. Vivium naar de Reem had gelijk een predicaat voor de GRZ. De Waalboog was er in het begin bij voor gerontopsychiatrie in Nijmegen. En Lely Zorggroep had een topcare predicaat voor mensen met Korsakoff. En dat zijn eigenlijk de organisaties die dus in het begin een topcare predicaat kregen. En die dat ook de eerste jaren bleef het ook bij die groep. Het bestuur koos ervoor om niet onmiddellijk heel snel te groeien. Maar eerst eens even te kijken, werkt dit nu? Is dit nu wat we zoeken? En dus vanaf 2017 hebben we een heel grote conferentie gehad, waar uiteindelijk wel 500 mensen kwamen. Dus echt heel leuk. En vanaf die tijd, en toen in 2018, toen kwam ik om dat een beetje in goede banen te leiden, toen is die groei echt ingezet. Ja. En nu bestaan we uit 10 topcarecentra, dus we zijn eigenlijk verdubbeld in de afgelopen jaren. En we gaan de komende jaren nog eens een keer verdubbelen. Dus uiteindelijk komen we wel op 20, misschien nog wel iets meer uit. Ik denk niet dat we dan nog eens een keer verdubbelen. Ik denk dat het reëel is, dat is ook niet ons doel. Maar dat we echt we blijven topcare. Dus we blijven
select
echt wel
gezelschap.
Een select gezelschap. Ja. Dus niet de bedoeling dat iedereen een topcare predicaat krijgt.
En op welke specialisaties zit dat? Ik hoor Huntington, Korsakoff, ja. GRZ.
Ja, het is echt begonnen eigenlijk met Huntington, Korsakoff, gerontopsychiatrie en GRZ. Die GRZ er bij in Naarden, naar de Reem, die waren er gelijk al bij. Dat was natuurlijk best een gekke eend in de bijt, want GRZ is niet een doelgroep.
Nee.
Je zegt niet zo van, ik heb GRZ. Dus dat is eigenlijk een zorgsoort. Maar het bestuur heeft gelijk vanaf het begin gezegd van, het gaat ons om dat specialisme, dat je samenwerkt met wetenschappelijk onderzoek. Dat is echt in het landschap van onze criteria, is die samenwerking met wetenschappers het hoogste piek. Het is het belangrijkste criterium, het meest de kern van topcare. Maar het is ook het moeilijkste om aan te voldoen. Dat is nog altijd zo. Daarbij maakt het eigenlijk niet uit welke doelgroep je het over hebt. Dat kan dus zowel voor de GGZ als voor Huntington. Sinds we zo gegroeid zijn, is er vooral een sterke groei ingezet voor de GGZ.
Ja, dat zorgspectrum ook aan meedoet.
Ja, dus GGZ is nu een heel belangrijke doelgroep voor ons. Maar Huntington, Korsakoff zit er nog altijd bij. Gerontopsychiatrie ook. Ja.
Wat maakt het voor zorgspectrum interessant om een topcare-predicaat te behalen?
Dus die erkenning dat je gespecialiseerd bent in deze vorm van zorg. Dus dat vriend en vijand kan weten, als het erg lastig wordt, dan moeten we daar zijn. Want daar weten ze echt je op een goede, adequate, zo snel mogelijke manier te revalideren, zodat je weer naar huis kunt.
Dus dat is zowel voor de cliënt als mogelijk via de keten en de ziekenhuizen.
Tuurlijk.
Maar misschien ook voor de medewerkers die
Zeker.
Het interessant vinden.
Het is duidelijk dat organisaties met een topcare-predicaat vaak minder moeite hebben met het aantrekken van goed personeel. Want mensen vinden dat leuk om te werken bij een organisatie die voorop loopt, die durft te experimenteren, die meedoet in wetenschappelijk onderzoek. En die dus ook de moeilijke gevallen aan kan. En daar zijn talloze voorbeelden van. Ik weet een voorbeeld van een, dat is dan buiten de GGZ, maar in de Huntingtonzorg, van iemand die in een regulier verpleeghuis eigenlijk niet anders kon dan in de isolier te zitten. Want die was zijn gedrag was te moeilijk om buiten isolatie te managen. Die is toen verhuisd naar een topcarecentrum. En daar hadden ze de ervaring om wel hem in zijn gedrag in goede banen te leiden, zou ik maar zeggen. De genezing was niet mogelijk, dat was ook niet het doel. Maar wel om deze meneer weer wat meer vrijheid te geven. Nou, en daarvoor is ervaring nodig. Daarvoor is nodig dat je de toegang weet tot onderzoeksgegevens. Daarvoor is nodig dat je kennis deelt, in dit geval ook met buitenlanders, met buitenlandse onderzoekslijnen. Nou, dat is met GRZ, kun je dat ook zien. Dat sommige mensen gewoon niet goed revalideren. Niet de goede methode gebruiken. En dat in een gespecialiseerde setting. Dat wel lukt. Dat mensen wel beter worden. Dat ze wel meer bewegingsvrijheid krijgen.
Dus eigenlijk verwacht je van de organisaties die het topcare-predicaat hebben, dat ze werken volgens de state of the art. En waarbij ze op basis van de nieuwste onderzoeken eigenlijk hun zorg en behandeling geven. En ook proberen om dat zelf onderzoek te gaan doen vanaf de werkvloer.
Ja. Ja, je zou eigenlijk zeggen, state of the art is zouden alle verpleeghuizen moeten doen die GGZ bieden. En de topcare expertisecentra, die doen nog meer. Maar inderdaad is dit een goede samenvatting van wat je zegt. Het is echt, een topcarecentrum pretendeert en is dus erkend door het topcare predicaat dat ze nog meer doen. Dat ze nog iets harder lopen. Dat ze dus bij echt complexe revalidatie niet zeggen, nou, dat kunnen wij niet. Maar daar zich dan in vastbijt om te kijken of ze dat wel kunnen. Daarbij moet ik wel zeggen, een topcare expertisecentrum kan ook aangeven waar ze misschien niet zo goed in zijn. Dus dat je zegt, nou, deze vorm van revalidatie, dat is eigenlijk niet ons specialisme. Daarvoor kun je beter naar die en die. Dus wel vind ik zelf altijd, een specialist weet ook heel goed wat hij niet kan.
Hebben jullie nog drijfveren binnen topcare om nog te groeien verder of ambities?
We zitten nog steeds in die periode van groei. We zijn de afgelopen jaren verdubbeld. We gaan nog een keer verdubbelen. Dat is de ambitie. Dat zit er ook wel aan te komen nu. Dat zicht hebben we er al op. We hebben heel veel visitaties dit najaar. En ook al veel visitaties volgend jaar. Dus in die periode zitten we nu. Als die groei wat afvlakt vanaf 2022, 2023, denk ik dat we ook wel weer opnieuw de criteria gaan bijstellen. Want in periodes van groei moet je natuurlijk ook heel goed letten op de kwaliteit. En waar wij heel goed op letten is dat de lat niet omlaag gaat. Dus de lat moet wel heel hoog blijven. Het moet echt zo zijn dat je alleen een topcare-predicaat krijgt als je tot die top hoort. Als je ook echt een gespecialiseerd centrum bent.
Nou, als zorgspect hebben we inderdaad die keuze gemaakt. Hè? Ja. Flink bij aansluiten. Dus daar zijn we druk mee bezig om ons daarop voor te bereiden. Wat zijn wat jou betreft nou de belangrijkste criteria waar we als topcare expertisecentrum aan moeten voldoen om straks erkend te worden?
De criteria zijn nu sinds 2019 onderverdeeld in 4 categorieën. 1 is specialistische zorg. Dus je moet echt wel een specialistisch centrum zijn. 2 is onderzoek. Je moet echt wel participeren in onderzoek. Klein en groot. 3 is het delen van kennis en ontwikkeling. Ik zei het net al, maar wat echt een specifiek criterium is, dat is toegevoegd in 2019, dat is dat je als organisatie kunt aangeven waar je nog niet zo goed in bent. En waar je wel goed in wil worden. Waar je nu een, laten we zeggen, een 5,6 scoort, net voldoende. Het gaat net, het kan allemaal wel. Maar daar willen we een 7 in scoren over 2 jaar en over 3 jaar bijvoorbeeld een 8. He, dus dat je het topcare is heel ontwikkelingsgericht. Het gaat ons niet specifiek erom dat je altijd maar in alles steeds alleen maar de beste bent. Het gaat ons er meer om dat je kunt aangeven, dit wordt onze ontwikkeling. Hier gaan wij in specialiseren. Daar zijn we natuurlijk al goed in, maar die kant gaan we op. Dat is dus die ontwikkeling en dat leren. En het vierde deel van de criteria. Gaat over het delen van kennis. Je kunt nooit een topcarecentrum zijn in splendid isolation op de top van de berg. En dat de omgeving denkt van, nou ja, als we ze bellen, neemt nooit iemand de telefoon op. Dat kan niet. Als dus een huisarts belt met een of andere ingewikkelde vraag, of een ander GRZ-centrum in de buurt en zeggen, nou ja, we komen er niet uit, dan is het wel de bedoeling dat bij Zorgspectrum iemand de telefoon opneemt en bereid is om eens even mee te denken. En zegt, nou, dan komen wij eens langs, gaan we samen kijken. Misschien is het goed als die mevrouw zijn tijd dan bij ons komt, of juist niet, dat wij ambulant. Dus dat je die kennis en die ervaring wel deelt. Dat is wel belangrijk.
Is dat zowel laagdrempelig, zoals in de regio met een huis, als ook landelijk? Grotere symposia bijvoorbeeld?
Zeker, zeker. Dus bij dat criterium over delen van kennis, daar zijn allerlei doelgroepen voor geïdentificeerd. Onder andere ook de cliënten en hun sociale omgeving zelf. Maar inderdaad ook dat je dat deelt op conferenties. Dat je je onderzoeksresultaten deelt. En dat je je nieuwe methode deelt, dat je ook je mislukkingen deelt. Daar gaat het om dat je dat inderdaad ruimhartig in bent. Gul.
Oké.
Okay. Ja.
En nou heb je, tenminste, we hebben die criteria natuurlijk allemaal ruimschoots doorgenomen. We zijn ons druk bezig om daarop voor te bereiden en de stappen te nemen die we willen nemen. Dan zien we ook een groot verschil tussen beginnende deelnemers en deelnemers die al langer verbonden zijn aan topcare.
Ja.
Hoe zie je dat?
Juist omdat we zo ontwikkelingsgericht zijn, moet je natuurlijk wel de organisaties die instappen en die na 4 jaar een hervisitatie krijgen, dan moet die hervisitatie natuurlijk ook wel anders zijn. Nou, toen ik kwam, toen hadden ze de eerste criteria waaraan je moest voldoen om überhaupt een topcare predicaat te krijgen. En daarna was er ontwikkeld een systeem van ontwikkelcriteria. Dat model hebben we losgelaten. We hebben dus nu 1 set aan criteria. Maar we hebben wel ze zo opgesteld dat het de indicator, dat je daaraan kunt schuiven. Er zit als het ware een knop op om het volume wat harder te zetten. Dus als we heel concreet bij het instap gaat het erom dat je een onderzoeksagenda hebt afgestemd met anderen, dat er iets van een begin van een onderzoeksagenda is, dat je zegt, nou, hier willen wij de komende jaren aan gaan werken. Als je nou na 4 jaar een hervisitatie krijgt, ja, dan laat je zien, wat je ook in de afgelopen 4 jaar aan onderzoek in die onderzoeksagenda al hebt gedaan. En dat je die niet alleen hebt afgestemd met anderen, maar dat je daar ook leading in bent. Dat je dus zegt van ja, wij zijn in de landelijke onderzoeksagenda, GRZ, nemen wij dit voor onze rekening. Want die andere topcare expertisecentra, die doen dat. Dus we vullen elkaar aan. Dus niet alleen afgestemd, maar dus ook echt samen ontwikkeld. Nou, die lat ligt behoorlijk hoog dan. Dus het criterium zelf, het opstellen van een onderzoeksagenda, dat criterium is hetzelfde. Maar na 4 jaar gaat die lat wel omhoog.
Dus wil je eerst proberen met elkaar de kwaliteit te verhogen en dus naar de criteria daar aan te kunnen opleveren om een topcare expertisecentrum te zijn.
Ja.
Maar vervolgens ook een leidende rol erin te gaan pakken.
Precies.
Op landelijk niveau.
Ja. Ja, nou ja, dat zal voor GRZ niet onmiddellijk op landelijk niveau hoeven te zijn. Want er zijn veel GRZ-instellingen, komen er nu bij. Maar voor die hele kleine doelgroep als bijvoorbeeld Huntington gaat het echt om een landelijke uitstraling. Ja.
Nou, je hebt het net over een hervisitatie na 4 jaar. Betekent dat je het ook het keurmerkje kwijt kan raken?
Ja, en dat is ook wel eens gebeurd. Ja, dat betekent het zeker. En omdat wij ook wel beseffen dat 4 jaar best een lange periode is. In 4 jaar kan ontzettend veel gebeuren. Bestuurders wisselen. Er wordt toch de samenwerking met die bepaalde wetenschapper wordt niet gecontinueerd. Er komt een ander bij. Mensen gaan weg. Dat in 4 jaar kan een hoop gebeuren. En daarom hebben we al vanaf het begin van een tussenevaluatie. 2 jaar na toekenning, waarop je als organisatie aan anderen presenteert waar je mee bezig bent. Dus dat zijn.
Wie zijn aan anderen?
Aan andere topcare expertisecentra. En dat.
En op hetzelfde gebied dan, dus de GRZ?
Ja, dat kan, maar dat hoeft niet. Dit is. We hebben die tussenevaluatie, was de eerste jaren alleen een schriftelijke exercitie, waarin de organisatie eigenlijk weer opnieuw een reflectieverslag schreef en dat opstuurde naar de visitatiecommissie. Dat is zinvol voor de organisatie zelf, maar anderen hebben er niks aan. Het is eigenlijk. Dus dat heb ik veranderd. Er is nu een systeem waarop je wel die tussenevaluatie maakt, maar ook presenteert aan anderen. Dus vertel maar waar je mee bezig bent. Vertel maar wat moeilijk is. Er zijn een aantal criteria die ook voor erkende topcare expertisecentra nog altijd heel moeilijk zijn. 1 is die samenwerking met wetenschappers. Dat is gewoon lastig. Dat is niet voor niks de hoogste top. En 2 is het betrekken van cliënten. Dat is ook altijd een lastige. Hoe doen we dat nou? Hoe zorgen we nou dat cliënten echt aantoonbaar hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van deze organisatie? Dat is moeilijk.
Ja, dat is mooi dat je zegt. Want dat zijn ook eigenlijk de 2 onderwerpen waar wij heel druk mee bezig zijn en waar we toch ook wel de grootste uitdagingen zien. Dus het verbinden van iemand vanuit de wetenschap, een lector of een hoogleraar aan de organisatie. Hoe lukt het andere organisaties om daar echt een win-win situatie van te maken? Dat zowel wij die kennis binnenhalen als ook de plek voor de lector en hoogleraar daar iets aan heeft?
Ja, dat is een hele goede vraag natuurlijk. Voordat ik er nog iets meer over zal zeggen. Dit najaar gaan we een aantal bijeenkomsten organiseren, live, als het lukt. Eentje gaat over het betrekken van cliënten en één gaat precies over deze vraag. Hoe lukt het nou organisaties om daar een win-win situatie van te maken? Los van dat ik er nu misschien iets over kan zeggen. Dit is de leading vraag van die bijeenkomst. Dus ik zou zeker zeggen, kom daar en neem ook je collega's mee. Want dan gaan we hierover praten. En gaan we dus ook andere organisaties uitnodigen om daar dan over te vertellen. Dat gezegd hebbende, daar zijn diverse modellen voor die samenwerking. Bijvoorbeeld Lely, een zorggroep voor de zorg en behandeling van mensen met Korsakoff. En Topaz, die hebben echt een hoogleraar in dienst. Dat kan. Dat is een situatie die heel goed werkt. En zij zijn erin geslaagd om echt in hun organisatie die academisering tot stand te brengen.
En zit die daar echt als een hoogleraar alleen? Of heeft hij dan ook nog een andere functie, zoals een specialist oudere geneeskunde?
Nou, in het geval van Topaz was de hoogleraar ook een aantal jaren nog specialist oudere geneeskunde. Dat is Wilco Achterberg, die vroeger volgens mij bij jullie gewerkt heeft. Die functie heeft hoogleraar bij Lely, niet. Maar nogmaals, de variatie is dus groot. Het hangt natuurlijk ook heel erg af van de mensen die zo'n functie vervullen. Wat dat betreft is het ontzettend interessant om juist dat te delen met elkaar. Maar er zijn ook organisaties zoals Noorderbreedte in Friesland, waarbij een eigen behandelaar gepromoveerd is en langzamerhand een netwerk opbouwde in dat academisch veld. En nu als associate lector is aangesteld bij de Stende Hogeschool. En dus op die manier die rol vervult. Dus dat is dus iemand die zelf uit de organisatie kwam. Maar er zijn ook organisaties die een samenwerking zoeken met een gevestigde lector of een lectoraat in het leven roepen. En daar dan weer iemand bij zoeken.
Ja, wij zitten een beetje op dat pad nu.
Ja.
Samen met Quarijn in de samenwerking om daar een mooi geheel van te maken. Dus ik denk dat we inderdaad zeker in het najaar gaan aansluiten om daar toch extra kennis en...
Wat heel leuk is, dat jullie dus die samenwerking met Quarijn daarin zoeken. Omdat het voldoen aan dit criterium is echt heel intensief en heel lastig. En dat kun je dus heel goed met anderen doen. Het staat nergens in het criterium dat jij het alleenrecht hebt voor die bepaalde lector of hoogleraar of universitair hoofddocent. Dat kun je best delen. Dus je kunt best... Het verbaast mij eerlijk gezegd dat het niet al veel vaker gebeurt. Dus dat er, zeker in de GRZ, dat is natuurlijk een vrij jonge discipline... Ik heb daar laatst ook nog met een aantal hoogleraren over gehad. Daar zou best misschien een leerstoel bij kunnen. Maar er zouden ook nog heel goed diverse lectoraten zich over kunnen buigen. En er zijn inmiddels ook best mensen die senioriteit hebben opgebouwd om lector te worden. En dat je dat dan, zoals jullie met Quarijn samen, dat daarin samenwerkt, ligt alleen maar heel erg voor de hand. Is echt een hele leuke ontwikkeling.
Ja, wij zien dat ook juist wel als een groot onderdeel van Topcare zelf. Waarbij je toch juist die verbinding zoekt met andere organisaties en niet alles in je eentje probeert uit te vinden.
Precies, precies.
Nou, fijn dat dat ook zo ervaren wordt vanuit het predicaat.
Met betrekking tot het betrekken van cliënten. Ze zijn heel druk bezig ook met de cliëntenraad van TBO, onze revalidatiepoot. Maar we hebben natuurlijk wel een doelgroep die redelijk kort bij ons is. Dat is ook wel weer anders dan bij een langdurige cliënt zoals Huntington of Korsakoff. Dus dat maakt het ook wel weer ingewikkeld. Heb je daar ook nogal van andere organisaties wel eens wat over gehoord? Hoe zij dat doen?
Oh ja, dat is een onderwerp wat altijd weer terugkomt. En ik denk dat als die samenwerking met wetenschappers de hoogste top is, dan is dit de ene hoogste top. Ja. Het is namelijk ook heel lastig. En terecht benoem je dat bij mensen die komen voor de geriatrische revalidatie, is het lastig omdat zij na een aantal weken weer lekker naar huis gaan als het goed is en denken, nou, doei. Ik hoef me verder niet te bemoeien met die organisatie. Ik ga weer gewoon verder met mijn leven. Dat is dus lastig om die duurzaam aan je te binden, die doelgroep. Bij mensen met Korsakoff is het op een andere manier weer heel lastig, omdat zij vaak het cognitief nauwelijks meer aankunnen om een dergelijke taak te vervullen. Soms wel, maar dat is weer hele andere uitdagingen. Ja. En mensen met Korsakoff, daarvan is het sociale netwerk vaak weer heel klein. Dus dat is weer een ander probleem. Maar ja, dat is dus een gegeven. Daar moet je het mee doen. Waar het ons om gaat, is dat op de een of andere manier de ontvanger van de zorg, en dat kan specifiek de cliënt zijn, maar het kan ook de omgeving, sociale omgeving van de cliënt zijn, de mantelzorgers, of dat die van invloed zijn op de ontwikkeling van de GRZ. En dat is op individueel niveau, dat is eigenlijk dat de behandelaar dus gewoon vraagt, zijn we op de goede weg? Wat zou anders kunnen of moeten? Nou, de goede behandelaren doen dat natuurlijk. Het is ook meer op organisatieniveau dat je dus inderdaad iets van een cliëntenraad hebt, waarin de stem van die van die GRZ'ers ook wel doorklinkt. Dat is moeilijk, maar het is best organiseren. Dus dat ook kunnen jullie van elkaar leren, inderdaad. Maar het is op nog een abstractieniveau hoger. Dat is meer op, ik zal maar zeggen, op landelijk niveau. Dat je kijkt, wat heeft nou die GRZ'er nodig? Wat is nou goede GRZ-zorg waar zij behoefte aan hebben? Hoe komt dus die stem van die ouderen die moet revalideren, hoe komt die nou tot uitdrukking in ons beleid? Bijvoorbeeld in de onderzoeksagenda. Wat zijn nou onderzoeksvragen waar cliënten behoefte aan zouden hebben? Dat is een hele moeilijke. Want als je het cliënten zelf vraagt, dan weten ze dat vaak natuurlijk ook niet. Dus je moet een goede onderzoekstool ontwikkelen om die vraag naar boven te halen.
Ja, dat is inderdaad de grote uitdaging. Ja. Om het altijd om cliënten te laten draaien, want dat is waar we toch met z'n allen voor aan het werk zijn.
Ja.
En als we dan gelijk even die stap doormaken naar het onderzoek zelf.
Mm-hmm.
Ja, wie doet dan zo'n onderzoek? Wie zoeken we nou eigenlijk binnen de organisatie om de onderzoeksvragen die omhoog komen vanuit de cliënt of behandelaar of de zorg ook op te pakken?
Ja, dat hangt van het type onderzoek af natuurlijk. Het onderzoek doen is echt een vak. Dus als het gaat om wat complexe onderzoeksvragen, dan moet je daar iemand dat laten doen die dat of dat vak beheerst of dat vak nog leert. En dan heb je het vaak over een promovendus die dat dus dat onderzoek uitvoert onder toezicht van een ervaren onderzoeker.
En dan maak je het eigenlijk gelijk al heel groot.
Dat zijn de wat grotere onderzoeken. Als het gaat om kleinere praktijkgerichte onderzoeken, dan is het ook een vak. Maar dan kunnen behandelaren dat zelf doen. Dan kom ik eigenlijk even op die topcare scholing die ik al heb benoemd. Die hebben we dus ontwikkeld met subsidie van VWS. Nu een aantal jaar wordt die aangeboden tegen, ik zal maar zeggen, kostprijs. We hebben daar zelf een trainer die dat doet, Annabel Heemskerk. Zelf een behandelaar, groot geworden zou ik maar zeggen, bij een topcare expertisecentrum, gepromoveerd en inmiddels heel ervaren om die training te geven. En wat we daar in die training doen, dat is het samenbrengen van mensen op mbo-niveau en hbo-niveau en tijdens de training een praktijkgericht onderzoek uitvoeren, waarbij dan de hbo'ers wat meer ook in de ontwikkelfase zitten. Bijvoorbeeld, of participeren, bijvoorbeeld het uitzoeken van een goede vragenlijst of misschien zelfs het opstellen van een vragenlijst. Iets meer aan de theoretische kant ook bijdragen. En de mensen met een mbo-opleiding vaak juist in de uitvoering betrokken zijn. Het afnemen van de vragenlijst, het observeren van bepaalde oefeningen. En dat komt dan weer samen. En dat kunnen kleine onderzoeksvragen zijn, maar het ik vind dat ontzettend mooi om bij de afsluiting van die topcare-scholing te zijn en te zien dat hbo-opgeleide medewerkers, die hebben in hun opleiding ook vaak wel wat onderzoek gedaan, maar mbo'ers vaak niet. En dan zie je dat ze geleerd hebben dat iets wat zij al jarenlang doen, dat als je dat eens een kwartslag draait, dat het dan bijvoorbeeld beter gaat of sneller gaat, of dat de cliënt ergens dan minder last van heeft of iets dergelijks. Gewoon echt hele concrete verbeterpunten. Ja, dat is altijd prachtig om te zien, vind ik.
Ja, wij zijn inderdaad net begonnen met de topcare-scholing. Ja. Onder leiding van Anne-Wil. Eerste sessie opgezet opnieuw samen met Quarijn daarin. En je ziet inderdaad het enthousiasme vanuit eigenlijk alle deelnemers al om dieper in te gaan op je eigen vak. Om te doen waar je passie voor hebt en daar die extra stap op te zetten.
Ja.
Dus dat is heel leuk om te zien en op die manier ook de kennis van gericht onderzoek te doen op de afdeling te brengen.
Ja, en behalve die kennis die je brengt op de afdeling, heeft die hele topcare-scholing eigenlijk nog een neveneffect. En dat is, vind ik persoonlijk, ontzettend belangrijk voor topcare. Dat is dat het een zekere nieuwsgierigheid aanwakkert. Dus dat mensen, zeker mensen die soms hun werk al heel lang doen en waarvan de opleiding al lang achter hun ligt, daar komt wel eens wat sleetsheid in het werk. Dat herkennen we allemaal. En als je dan met zo'n scholing als dit, kun je weer opnieuw die nieuwsgierigheid aanwakkeren. Van, hey, ik doe het eigenlijk altijd zo, maar kan het ook anders? En dan probeer je dat en denk je, nou ja, dit is dit is bijvoorbeeld niet zo'n succes. Maar als ik het nou nog eens wat anders doe, misschien is het dan wel een succes. Dus dat je steeds weer kijkt, kan het ook beter? Kan het ook anders? En die nieuwsgierigheid wordt aangewakkerd door die topcare-scholing. Ja, dat is vind ik een heel mooi resultaat. Die topcare-scholing wordt aangeboden door een trainer van ons, samen met een, wat we dan noemen, lokale trainer.
Ja, de co-trainer. Ja.
En het is dus eigenlijk een soort train-de-trainer-model. Dus die eerste groep van 12 mensen, die zullen dat ook, hopen we dan natuurlijk, die nieuwsgierigheid en die manier van werken uitdragen naar hun team. Maar ik raad heel erg aan dat die co-trainer daarna, dan het volgend jaar, weer eens een nieuwe groep kan doen. En er zit ook geen copyright op. Het is natuurlijk door publieksgeld gefinancierde ontwikkeling hiervan. Dus zo'n co-trainer zal die training dan ook naar zijn eigen hand gaan zetten.
Ja.
En dat mag ook, dat is ook leuk.
Maar dus iedere keer weer met een groter team eigenlijk, hè, met meerdere disciplines, dat je aan een onderzoeksvraag gaat werken bij de scholing.
Ja, deze scholing is zo opgericht dat je dus in een team samenwerkt aan een onderzoek. Dus wat dat betreft heb je altijd wel een groep nodig van 12 mensen minimaal. Maar
ja.
Je zult ook zien, als je dan kijkt naar andere organisaties, dat tot ontwikkeling komt. Dus dan komt er ook eens een van de deelnemers, die zal doorgroeien in misschien een promotieonderzoek. En dan komt er ook eens een andere promovendus. Dat is een van de criteria die je ook wel een beetje kunt inkopen, die promovendi. Je kunt dus gestaag werken aan het opbouwen van behandelaren die dan zelf gaan promoveren, maar dat is vaak een best lang traject. Je kunt ook zeggen, nou, we zoeken samenwerking met een promovendus die al begonnen is, en die trekken we dan in onze organisatie. Die koop je als het ware in.
Ja.
Dus zo zie je dat langzamerhand gaat leven en tot ontwikkeling komt eigenlijk.
Ja, dus je kan onderzoek vanaf de werkvloer kan je gaan doen door middel van zo'n scholing op te zetten en dan heel stapsgewijs alle aspecten van onderzoek doen aan het licht brengen bij de medewerkers en op die manier samenwerken aan een onderzoeksvraag. Maar er kunnen natuurlijk ook nog onderzoeken komen waar kleinere groepen of individuen aan werken.
Ja. Ja, dat kan heel goed. Dat kan heel goed. En daar kun je dus ook mensen van buitenaf bij aantrekken. Of samenwerking zoeken met weer een ander topcare expertisecentrum zoals Quarijn.
Ja.
Dat kan natuurlijk heel goed. Dat is juist heel leuk. Okay.
Mooi. In september gaan we inderdaad voor de proefvisitatie bij ons op locatie. Dus dan krijgen we inderdaad die hele keuring van hoe staan we er nu voor en waar gaan we mee aan de slag. Kan je daar iets over vertellen? Wat kunnen de medewerkers bij ons op locatie verwachten van die dag?
Ja, de proefvisitatie is vaak natuurlijk een heel spannende dag. En is vaak ook een heel leuke dag. Het is een dag waar jullie natuurlijk lang naartoe werken. Je maakt zo'n heel reflectieverslag, je groeit daar naartoe. De dag is duurt vaak wel van 9:30 tot 16:30 of zo. Het is echt een hele dag. En we sluiten dan af met een half uurtje waarop de voorzitter van de visitatiecommissie alvast zijn, of haar, hangt even vanaf wie voorzit, eerste bevindingen met jullie deelt. Meestal is iedereen daar die betrokken is en die dus op die dag ook gesproken heeft met de visitatiecommissie, is daar dan bij. En het is vooral een leerzame dag. Het leuke is dat daarin onderscheidt de proefvisitatie zich heel duidelijk van een toetredingsvisitatie het jaar daarna. Dat een proefvisitatie, het resultaat daarvan is een rapport voor jullie. Dat is echt een advies. Daarin staat wat jullie nog zouden moeten doen om echt die erkenning te krijgen. Sommige criteria zullen jullie al gelijk voor voldaan scoren. Maar meestal gaat het erom dat het nog niet voldaan is. En er staat ook een advies bij van de visitatiecommissie. Nou, werk hieraan, maak die connectie, kijk daar eens, zoek die samenwerking, werk dat eens uit. En dat biedt dan eigenlijk weer de agenda voor het komende jaar. En het rapport voor de toetredingsvisitatie, meestal een jaar later. heeft een iets ander karakter, hoewel het in format hetzelfde is. Maar het karakter daarvan is dat rapport is voor het bestuur van Topcare met een advies van de visitatiecommissie om al dan niet de kandidaat toe te laten.
Ja, dus als ik het zo hoor, is die proefvisitatie met name een ondersteuning, een hulp, ja, in het project naar je toetreding toe.
Ja.
En dat we gewoon geholpen worden van hier staan jullie nu. Hè, ja. En deze punten moeten jullie ontwikkelen. En zo kunnen jullie dat ook. Hier zijn wat handvaten om daarmee aan de slag te gaan.
Ja. 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 Omdat het proces en het format en de criteria precies hetzelfde zijn. Zijn er wel eens organisaties die zeggen van ja, kunnen we daar niet gelijk voor de toetreding? We voldoen aan alles al. In theorie kan dat. Dat is op zich is dat niet verboden. Als je al op alle criteria een groen vinkje hebt, dan zou je het gelijk kunnen toetreden. Het is alleen nog nooit gebeurd. Dus, en weet je, het is ook helemaal niet. Ik zou het ook jij helemaal niet aanraden. Want. Nogmaals, we zijn geen stempelmachine. Een hele enkele keer vragen de leden van de visitatiecommissie wel eens aan mij van ja, kun je die criteria niet nog iets scherper, gewoon smarter formuleren, zodat we alleen maar een vinkje hoeven te zetten? Even gechargeerd. Maar dat wil ik juist niet, want als ik alleen een vinkje hoef te zetten, dan kan ik het zelf ook wel. Dan kan een logaritme het ook. Het gaat er juist om dat je een afweging maakt. En dat dus die visitatiecommissie jullie op dat moment echt kan jullie een advies kan geven. Dat is niet een vinkje zetten, zo van hopelijk voldoen we aan alles. Nee, het gaat erom dat zij echt kunnen inschatten. Jeetje, we hebben een uur met jullie medewerkers gesproken, hier en hier over en dit en dit. En dat leggen we dan naast dus wat in het reflectieverslag staat. Heel vaak blijkt dat daar behoorlijk wat ruimte tussen zit. Soms is het reflectieverslag veel te zonnig.
Met
maar meestal is het reflectieverslag veel te somber. Veel te zelfkritisch. Dat kan ook. Dan komt de visitatiecommissie terug en zeggen ze nou, we gingen er een beetje pessimistisch in. Zo van, nou, die hebben nog een hoop te doen. En blijkt dat ze hartstikke goed werk leveren. Dus dat is ook moeilijk. Nou, dan krijg je daar advies over. En dan groei je dus langzamerhand naar dat topcare-predicaat toe.
Ja, dus dat die proefvisitatie bestaat uit dat rapport, dat reflectieverslag, ja, wat voor die tijd wordt aangeleverd. Ja. En dan de visitatie op de locatie zelf. Ja. Waarbij interviews zijn met verschillende medewerkers. En aan het einde van de dag dan volgt daar een advies over. Van jullie kunnen doorgaan voor toetreding, werken, ontwikkelen. Dat je over een jaar bij wijze van spreken kunnen toetreden tot Topcare.
Dus aan het eind van de dag volgt een eerste reflectie van de visitatiecommissie. Maar daarna schrijft de visitatiecommissie een rapport. Dat duurt vaak wel een aantal weken hoor voordat het af is, want dat is best wel even een klus. Maar dat is een rapport wat wij schrijven en jullie dan aanbieden. Dus je krijgt die eerste reflectie. En meestal ligt het rapport in die lijn. Maar uiteraard kan het best zijn dat de visitatiecommissie tijdens het schrijven van het rapport en de evaluatie en de bespreking daarvan nog tot een ander oordeel komt dan bij die eerste terugkoppeling. In theorie kan dat. Ja.
Oké.
Nou, dankjewel. Dat was een hele hoop informatie. Ik ben blij dat we het plan waar we mee bezig zijn ook weer eens een keertje helemaal hebben kunnen doorspreken. En ook de achtergrond van Topcare daar in hebben mogen meenemen. Heb jij nog de laatste woorden die je ons zou willen meegeven in dit geheel of aan de organisatie?
Nee, nou ja, ik wens jullie heel veel succes. Heel leuk dat jullie dit proces zijn ingegaan. En ook die samenwerking zoeken. Dus ik wens jullie heel veel succes en ik zie er naar uit.
Dankjewel. Afgelopen najaar hebben we de proefvisitatie van Topcare al doorlopen. Het was een intensieve dag met hele interessante gesprekken tussen de leden van de visitatiecommissie en onze eigen enthousiaste collega's. En de conclusie van de commissie was positief. Om de commissie te citeren, het fundament is gelegd en we zullen de komende anderhalf jaar een aantal punten nog intensief moeten oppakken. Er is alle vertrouwen in de realisatie met zoveel enthousiaste en betrokken medewerkers. Maar wat zijn dan die punten? We richten ons komend jaar volop het concretiseren van de samenwerking met de wetenschappelijke wereld, met behulp van een lector of hoogleraar. Daarnaast werken we onze onderzoeksagenda verder uit en zullen we de lopende komende onderzoeken onderbrengen bij onze adviescommissie onderzoek.
zodat we de kwaliteit hoog kunnen houden en de resultaten beter kunnen borgen. Het leuke van deze adviescommissie is dat er vanuit alle lagen van de organisatie collega's zijn aangesloten. Vanuit de zorg, behandelaren, experts op het gebied van de AVG, ethiek en het doel van onderzoek. En vooral belangrijk, een afvaardiging vanuit de cliëntenraad. Wat al deze ontwikkelingen ook zo interessant maakt, is dat we het niet alleen doen, maar de samenwerking hebben gezocht met de collega's van Quarijn. Dit levert nog meer inzicht en kansen op in onze eigen ontwikkeling. Kortom, er gebeurt heel veel en we hebben heel veel zin om dit het komend jaar verder uit te gaan werken.
Ook bedankt dan voor de luisteraars, dat jullie weer hebben mogen luisteren naar de tweede aflevering. We hebben ondertussen ook een e-mailadres, dat is topcare@zorgspectrum.nl. Mocht je nog vragen hebben, mocht je aanvulling hebben, dan stuur ze vooral op. Dan nemen we ze mee en dan zullen we daar in de volgende keer ook weer op terugkomen.